Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, welkom bij SBS Dutch op deze zaterdag 30 mei 2025. Ik ben Paulien Roesink en ik vind het gezellig dat u naar het Nederlandstalige radioprogramma van SBS luistert. In dat programma vandaag een gesprek met Ina Lewis uit Melbourne. Al 38 jaar werkt zij bij community radiozender Triple Z en afgelopen weekend werd ze wel verdiend in het zonnetje gezet. We staan stil bij het overlijden van schrijver Jan Terlouw en we bespreken het kinderboek Oever, de winnaar van de Woutertje Pieterse prijs. En dat doen we net als iedere maand met leesconsulente Larissa de Ru. Dit uur ook een aflevering van onze populaire serie Groeten Uit. Dat, het weekoverzicht en fijne muziek maakt dit Nederlands uurtje compleet. Dus laten we snel beginnen met de achtergronden bij het nieuws. Bijna 30 jaar na de internationale goedkeuring van het verdrag voor een verbod op landmijnen lopen burgers in bijna 70 landen nog steeds het risico om op een landmijn te stappen. Wereldwijd komen jaarlijks zo'n 6000 mensen om of raken ze gewond door explosieve resten. Het opruimen van landmijnen blijft een gevaarlijke en moeizame taak. Het kan tientallen jaren duren om een land te ontdoen van explosieve resten, maar een Australisch bedrijf heeft in samenwerking met de CSIRO een nieuwe technologie ontwikkeld die naar eigen zeggen de potentie heeft om opruimingsoperaties sneller, slimmer en veiliger te maken.
SBS Dutch. Deel onze verhalen op Facebook.
Voor de oorlog was ze lerares. De nu 34-jarige Marina Kupchenko besteedt 10 uur per dag aan het doorzoeken van door oorlog verwoeste velden aan de rand van Mykolajiv in het zuiden van Oekraïne. Het ruimen van landmijnen is volgens haar zowel een moeizame als gevaarlijke taak.
We must remain highly focused for long periods, as even the smallest mistake can be fatal.
Oekraïne wordt nu beschouwd als de gevaarlijkste plek op de wereld wat betreft niet ontplofte explosieven. De Australische vrijwilliger Nick Parsons kwam eerder in mei om het leven bij de ruiming van mijnen in het oosten van het land. Naar schatting zijn er miljoenen explosieven verspreid over de Oekraïnse slagvelden sinds de Russische invasie in 2022. Bijna een kwart van het land is risicogebied en het zou tientallen jaren kunnen duren om het land van deze onzichtbare vijanden te ontdoen. Het waarborgen van de veiligheid van mensen, nu en in de toekomst, is de belangrijkste reden waarom mevrouw Kupchenko, moeder van twee, mijnenruimer is geworden.
I decided that I must do something for my country. Sometimes a little bit scared, but I understand that my job, I must do it because it's important.
Landmijnen zijn een dodelijke erfenis van oorlog, waarbij een einde aan de gevechten niet betekent dat er geen slachtoffers meer vallen. De NAVO schat dat er wereldwijd 110 miljoen explosieven op scherp liggen, verdeeld over bijna 70 landen, als gevolg van historische en nieuwe conflicten. Bijvoorbeeld de Vietnamoorlog, die eindigde in 1975, maar in de afgelopen 50 jaar zijn meer dan 40.000 mensen omgekomen door explosieven. Ongeveer 60.000 anderen overleefden, maar raakten verminkt. En in Syrië zijn sinds de val van het Assad-regime in december meer dan 600 mensen omgekomen. Families keren na jaren van oorlog terug naar huis en treffen hun dorpen aan vol met explosieven. Bruce Edwards, eveneens gevestigd in Mykolajiv, is de voormalige Australische ambassadeur in Oekraïne. Hij werkt nu voor de Halo Trust, 's werelds grootste liefdadigheidsinstelling voor landmijnenruiming.
Our CEO has described landmines as the eternal vigilant sentry, and you know, no better is that demonstrated in the likes of Angola, one of our largest programs, in Cambodia, in Afghanistan, in Sri Lanka. We're seeing deaths and inaccessibility due to these wars that for many people will be far, far from their memory.
Het opruimen van landmijnen verloopt tergend langzaam. Bestaande apparaten detecteren doorgaans metaal, wat kan leiden tot honderden foutpositieve resultaten. Voormalige slagvelden liggen namelijk ook bezaaid met granaatscherven, puin en ander metaal. Daarbij zijn veel mijnen nu gemaakt van plastic, deels omdat het dan moeilijk te detecteren is. Maar wat als je in plaats daarvan dus explosieven zou kunnen identificeren? Het is een methode die al tientallen jaren wordt uitgetest, grotendeels zonder succes. Maar één Australisch bedrijf lijkt de code te hebben gekraakt. Nick Cutmore is Chief Technology Officer bij de in Sydney gevestigde start-up Amreed.
Nothing around in current technology that can look into the ground and tell you that there's absolutely explosive there and count the number of explosive molecules present. That's exactly what we do. People have chased developing this method for 20 years. It's the holy grail of detection.
Amreed heeft een draagbaar apparaat ontwikkeld dat eruit ziet als een metaaldetector, maar in plaats daarvan technologie gebruikt die bekend staat als magnetische resonantie om explosieve stoffen te detecteren.
The technology we're using is based on radio waves. So the closest analogy that you could think of in your daily life is the MRI scan in a hospital, where you basically have radio waves going into you as the object, and the radio waves that come back help to form the image of that scan. We do something similar.
Vorig jaar vond de eerste doorbraak plaats in Angola, een van de landen met de meeste mijnen ter wereld. Proeven in actieve mijnenvelden, dezelfde die prinses Diana eind jaren 90 bezocht, waren een succes. De tests, die in samenwerking met de Halo Trust werden uitgevoerd, toonden aan dat het apparaat het explosief RDX kon detecteren. Maar het team was hiermee nog maar halverwege. TNT is namelijk het meest gebruikte explosief in landmijnen. Tijdens laboratoriumtests in Australië vorige maand was er nog een doorbraak. Ook die werd geïdentificeerd. Bruce Edwards van Halo zegt dat het een belangrijke ontwikkeling is.
I'm a big fan of saying there is no silver bullet in our work, and people ask about game changers all the time. If we can have a detector that does detect both RDX and TNT within metal and plastic mines, then this has got to be close to a game changer.
Het team hoopt dat de laboratoriumresultaten zich ook zullen vertalen in werkelijkheid. Een nieuw prototype dat zowel TNT als RDX kan detecteren, explosieven waarvan men denkt dat ze in 90% van de mijnen wereldwijd worden aangetroffen, is nu in ontwikkeling. De eerste actieve mijnenveldproeven zullen naar verwachting in 2026 plaatsvinden.
As I said, no silver bullet, but definitely a breakthrough. It is exciting, absolutely. And as an Australian, I've got to say It's quite nice to have this Australian contribution being made across the world, and I'd love to see them in Ukraine.
De Halo Trust gelooft dat de technologie de opruimingsoperaties met 30% kan versnellen, een significante statistiek gezien het aantal levens dat op het spel staat. Wereldwijd komen jaarlijks zo'n 6000 mensen om of raken gewond door mijnen en andere explosieve testen. Dit was een verhaal van Abby O'Brien voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Het is vast geen nieuws voor u, maar Australiërs drinken heel veel koffie, miljarden kopjes per jaar. Maar in Australië geteelde koffie is daar slechts een klein onderdeel van. Wat als we nou meer van onze eigen koffie zouden verbouwen? Daar werken wetenschappers in het noorden van New South Wales aan. SBS Small Business Secrets zocht uit wanneer we mogelijk meer lokaal geteelde koffie kunnen gaan drinken. De koffie is gloeiend heet in Happy Frog Café in Coffs Harbour in het noorden van New South Wales. Dit kopje is een van de 6 miljard kopjes die jaarlijks in heel Australië worden gedronken. Al dus cijfers van AgriFutures Australia. In tegenstelling tot de meeste andere kopjes koffie wordt deze gemaakt van lokaal geteelde bonen. De eigenaar van het café is Kim Towner.
That's been a real passion of mine since I first went into cafe business, was to buy as close to home as I could. And it's just a win-win all round for everybody, I think. It's beautiful coffee. We get to know the people that have grown it. And that has been probably my biggest favourite thing. But of course it's got the low food miles, so it's good for the environment. I know its story.
Australië verbouwt minder dan 0,5% van alle koffie die we drinken. Meer produceren klinkt als een geweldig idee, maar is het ook de moeite waard? Aan de Southern Cross University in Lismore onderzoekt professor Tobias Kretschmar dit door nieuwe bomen te testen.
So we're part of a larger project with the World Coffee Research. They're interested in trialing 20 to 30 coffee varieties all around the globe. So we piggybacked on that global project to be able to trial those varieties in Australia. And our aim for Australia is to find new varieties that are better suited for this environment and better suited for the mechanized conditions of coffee farming in Australia.
De meeste Australische koffie groeit in Queensland of in het noorden van New South Wales, waar boeren te maken hebben met klimaatuitdagingen.
The problem they're having is they put their money on a variety that's much too vigorous for this environment. So we're looking at something that's semi-dwarf, easy to be machine harvested. So the next stage would be to take the 2 to 3 varieties that we are thinking will outcompete the current varieties and trial them at scale.
Wereldwijd is de koffie-export recentelijk sterk gestegen na een reeks dalingen en prijzen die blijven schommelen door handelsspanningen en de angst voor een economische vertraging. U hoort Paul Jules, research analyst bij de Rabobank.
In April we did see Arabica prices ease slightly, but nonetheless on a year-on-year basis we're still around 100% higher.
En dat betekent steeds hogere prijzen in de cafés. Zou Australië ooit kunnen concurreren met landen als Brazilië of Colombia? U hoort nogmaals professor Tobias Kretschmar.
We're covering around 0.5% of what the Australian consumer is drinking at the moment. If we can double that, that'd be fantastic. If we can triple or quadruple that, we'd be punching above our weight.
Het gaat er ook om een koffiestijl te vinden die een breed publiek aanspreekt. Om dat te onderzoeken hebben wetenschappers gebruik gemaakt van een uniek smaakwiel dat helpt bij het analyseren van de samenstelling van een specifieke smaak. Dr. Ben Liu zit achter het smaakwiel.
First, we actually have this coffee tasting by different professionals. They work in the coffee industry for, you know, decades. And then we actually collect a different type of data from them and from description from them. And then we summarize them with also some of the score for the taste and the flavor of the coffee. And then we bring the exactly same sample they taste back to in our lab and do carry out analysis. And so we can associate the data from the chemistry also to the taste and the smell of the coffee.
Het smaakwiel identificeert niet alleen de smaak van de koffie, maar ook het karakter ervan. En gebruikt woorden die zo divers zijn als yoghurtachtig, appelachtig en zelfs vies.
So this coffee character wheel basically is help the panel member to actually get idea what they think, what could be used to describe the taste, the flavor or a different mouthfeel they actually feel. But saying that there are some bad words there because there are also some bad taste coffee there. So it could be a dirty coffee there. So unfortunately, during our coffee research, we not just taste the best coffee, we also taste bad coffee as well.
Maar Dr. Liu zegt dat in Australië geteelde koffie wel degelijk een aantal gemeenschappelijke kenmerken heeft.
We collect 100 single origin coffee around Australian farmers. And when we run this tasting panel, the words keep coming out for Australian coffee are they are sweet, and they are fruity, and they are nutty and roasted. So that's the things coming up the most for Australian coffee.
Voor Kim Towner was de beslissing om lokaal geteelde koffie te gebruiken een hele simpele.
all of these things, you hear different blends and different stories about the coffee, but I just thought it tasted good and it's super fresh. We know that everybody's getting paid fairly for it. We know that it hasn't had to travel across the ocean and up and down highways to get here. It's just over the hill. Like, you can't get much closer than that. And I think that's important with everything. As much as possible, if we can source from our local area and just use as much of that as we can, we're going to make a big difference to how we look after the planet.
Dit was een verhaal van Ellen Lee voor SBS Small Business Secrets, door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Ina Lewis-Krant is al 38 jaar lang een van de stemmen van de Nederlandse Community Radio in Melbourne. De inmiddels 83-jarige duizendpoot werd afgelopen weekend in het zonnetje gezet tijdens de conferentie van de National Ethnic and Multicultural Broadcasters Council. En dat is natuurlijk reden genoeg voor een belletje met Ina.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Ina, 38 jaar Triple Z radio, is dat voorbij gevlogen?
Het is heel vlug gegaan. Want we begonnen in de Trades Hall in Melbourne in een kelder. En nou, ik heb één keer een rat over mijn voeten gehad toen ik on air was. Dus dat was niet zo leuk. Toen was ik er net zeg maar 4-5 maanden. Dus nog niet zo... ik was nog niet zelfverzekerd of wat ook. En dat vond ik wel eng. Ik moest gewoon doorgaan met praten. Dat is een lange tijd geleden. Ja. Hè? Dat was toen heel in het begin, maar heel slecht licht. En het was heel erg primitief.
Mm-hmm. Ja. Hoe bent u bij de radio terechtgekomen eigenlijk?
Ik had een Nederlandse delicatesse. Ik was een van de eerste. En ik was op de market als Caribbean Caris Corsby. En toen had ik ook natuurlijk kennissen. En dat was toen, hij is al jaren geleden overleden. Ene Harry Maas. En die zei, Ina, ik vind jou wel een type voor radio te doen. Ik zeg, nou, ik ben druk. Nou, zegt hij, als je eenmaal komt kijken in 1987. Dat is heel leuk. En toen heb ik hempers weggegeven. Want het was alleen maar de testpetten wat ze toen deden. En toen ben ik een kijkje gaan nemen. Ik zeg, nou, ik zal jullie wel sponsoren. En eind 1987, toen ben ik er eventjes naartoe gegaan. Een paar uitzendingen meegemaakt. Het was dan een half uurtje toen de tijd. En toen ben ik eigenlijk begonnen in 1988. Ik vond het wel leuk. En toen een hele goede kennis, of werd later mijn vriend, hebben wij samen eigenlijk zo'n beetje dat opgericht. Want degene die erover ging, die deed niet veel. Die kwam af en toe, die zei, oh, ik ben zo moe. En dat ging helemaal niet. Dus het was de laatste, het was maar 6 maanden dat hij ons onder controle hield. En toen hebben wij eigenlijk de mensen opgebeld uit het telefoonboek. Oh, deze, de boer, of die, of koning. Allemaal Nederlandse namen. Hebben we toen opgebeld en toen zeiden wij, nou, als u lid wordt, het is maar $10, dan krijgt u van ons een honeycake of een ontbijtkoek, weet je wel, of een ander pakje met
iets lekkers uit Nederland.
Ja, Nederlandse dingen. En zo zijn wij begonnen. En ik heb nog één vrouw, die is er al bij vanaf het begin. En die hebben toen de tijd ook wat gebracht. En nog is ze, ze is nog altijd bij ons.
Ja, 38 jaar dus in het zonnetje gezet daarvoor. Voor die geweldige inzet al zo lang. Was een complete verrassing, of niet?
Het was een verrassing, want ik heb pas een zware operatie achter de rug. Triple hernia. Dus ik ben nog een klein beetje aan het genezen. We hebben nou een goed team. Geen problemen en het gaat allemaal heel erg lekker. Zo wil ik het ook houden. Het is ook omdat ik heb ook veel voor hun gewerkt, ook buiten uitzendingen natuurlijk. In het begin hadden ze niet genoeg voor posterijen en enveloppen, dingen wegsturen. Ik heb heel veel voor ze gedaan. Maar dat deed ik met plezier. En dat is gewoon een part van mijn leven geworden.
Ja, maar wat is nou het leukste aan radio maken voor de Nederlandse community?
Wij zijn altijd live. Ik ben altijd live. De mensen zeggen, we hebben net het idee of je bij ons bent in de huiskamer of in de slaapkamer. Het hindert niet waar. En dat is het idee om een programma te brengen dat je mensen voelen dat ze erbij horen.
Ja.
En ook verzoekjes natuurlijk.
En zijn er interviews, gesprekken die je nog heel erg bijstaan of waar je heel veel plezier aan hebt beleefd bijvoorbeeld, waar je met veel genoegen op terugkijkt?
Ja, heel in het begin heb ik André Rieu heel even gehad, maar een paar minuten. Dus het was niet erg veel. Toen een tijd president Kok. Ik heb ook met anderen gesproken. Er zijn zoveel dat ik denk, ja, dat was leuk. En met Helmut Lotti. Ik ben ook naar zijn concert geweest. Dat hebben we dan opgenomen vanuit België. Was hij dan. En dat was een ontzaggelijk leuk interview. En met Corrie Konings, met vreemden, met heel veel artiesten.
Ja, dat hoor ik, ja. En mensen vanuit de gemeenschap, een verhaal die is bijgebleven?
Er zijn er zoveel. Ja, bij gemeente. Ik heb pas een interview gehad met iemand uit Sydney die voor kinderen doet met disabilities. En heeft een heel groot toneelstuk op laten voeren. Eén kind die heeft geen disabilities en die andere is dan heeft problemen. En dat was zo'n succes. Dus ik ben ervoor naar zitting gegaan om dat te zien. Dat was ook heel wat.
Hmm. Ja, 38 jaar. Mag ik uw leeftijd ook noemen zo op de radio?
Ja, zeker.
Oh. Ja, nou draaien we het om. 83. Hoe lang gaat u nog door?
Nou, zolang als ik kan. Want ik voel me nu 83. En ik doe dat is gewoon een part van mijn leven. En ik vind het heerlijk als de mensen opbellen. Of ze hoeven niet altijd op te bellen. Of ze zien me. Oh, Ina, wat had je een leuk programma. En ze nou, ik vond het niet zo leuk. Och, Ina, don't say that. Weet je wel, zulke dingen. Ik hoef niet de beste te zijn. Ik doe mijn best. En dat is voor mij eigenlijk het voornaam eigenlijk. Dat is dat ik de mensen wat geef. En gezelligheid. En dan gaan we naar de Albert Tasman Club of een andere. Of naar de German Speaker Society. Het hindert niet waar. De mensen komen naar me toe en zeggen, nou, je doet het nog steeds prima. Nou ja, dat is voor mij oké. Ik hoef ook niet naast mijn schoenen te lopen. Gewoon doe wat je leuk vindt en je blijft jezelf.
Ja, en het wordt gewaardeerd en dat is natuurlijk extra leuk. Dat is natuurlijk extra leuk. Kan ik een liedje voor u draaien, Ina, hier bij SBS Dutch?
Ja, welke van? Geef me even een voorbeeldje.
Nou, een favoriete artiest misschien?
Ja, dat hindert ook helemaal niet hoor. Wat je ook draait is allemaal goed.
Zal ik dan gewoon André Rieu draaien een keertje? De
André
Second
Rieu
Rolls.
Is ook prima. Ja. Het is gezellige muziek. Ik ben daar al 3 keer geweest naar zijn programma's. 3 of 4 keer dat hij hier is geweest. Dat is altijd goed.
Ja, en voor de mensen in de regio Melbourne, want we hebben het over Victoria natuurlijk, XZZZ. Wanneer en waar kunnen ze naar je luisteren?
Ze kunnen luisteren van 4 tot 5, maandag van 4 tot 5. En dan op vrijdagochtend van 8 tot 9. Maar dat doe ik niet, want anders wordt het een beetje te veel voor me.
Ja.
En soms ben ik iedere week en soms ben ik iedere 2 weken.
Hmm.
En we hebben ook ontzaglijke leuke mensen erbij die ook een gezellig programma maken. Maar het is wel voorbereiding, want het is wel een verschil of je het niet voorbereidt of je doet het zomaar. Dus je moet altijd een beetje tijd eraan besteden en dat is belangrijk.
Zeker. Nou, van harte gefeliciteerd met die prachtige oorkonde. En dat we nog maar lang mogen genieten van jou op de radio.
Dankjewel.
Aan het einde van de maand zetten we altijd een kinderboek in het zonnetje in onze rubriek De Boekenhut. Dat doen we samen met leesconsulente Larissa de Ru. Zij bespreekt dit keer de winnaar van de Woutertje Pietersenprijs 2025. En we staan ook stil bij het overlijden van Jan Terlouw. Hij schreef onder andere klassiekers als Oorlogswinter, Koning van Katoren en Oosterschelde Windkracht 10.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Larissa, voordat we met de boekbespreking aan de gang gaan, moeten we denk ik even stilstaan bij het overlijden van Jan Terlouw. Op 16 mei, 93-jarige leeftijd. Zijn boeken die hij schreef, ik denk dat bijna iedereen van onze generatie de titels wel kent, zijn die nog steeds relevant?
Ja, we hebben bijvoorbeeld al bij ons in de bibliotheek nog steeds een klassenset van Koning van Katoren. Oorlogswinter wordt echt ook nog wel echt veel door kinderen gelezen. Oosterschelde Windkracht 10. De thematiek die speelt in de boeken zoals Koning van Katoren is ja, nog steeds relevant, heel maatschappelijk. Kinderen moeten altijd wel even wennen aan het taalgebruik, maar gaan dan echt nog steeds wel het verhaal in. En de andere meer ja, belangrijke elementen van de Nederlandse geschiedenis. Ja, daar kiezen kinderen dus nog steeds wel voor.
Ja, dat is toch de kracht van een boek, hè?
Zeker weten, ja. Ik denk ook wel dat er hier wel echt geschokt gereageerd is. Het was op het Jeugdjournaal. Ja, en voor onze generatie vooral ook echt iets ja, van wow, hey, hij is er niet meer.
Nou ja, en we hadden het er net even voordat we gingen opnemen over. En toen gingen we even al die boektitels weer ophalen op internet. En dacht ik, oh ja, die kaft. Ik kan me het weer helemaal voor de geest halen, die boeken.
Ja, en dat is wel mooi. Je ziet dan natuurlijk wel, als ze uitgegeven blijven worden, dat de voorkanten op een gegeven moment wel veranderen. Wij denken dan inderdaad hoe ze eruit zagen toen ze bij ons in de bieb stonden. Ja, dat wordt dan wel aangepast. Want ja, dat is natuurlijk...
Kan echt niet meer.
Nee, en kinderen kiezen natuurlijk zo op de voorkant. Dus ja, dan ziet zo'n uitgever op een gegeven moment ook wel, oh ja, hier moeten we iets mee.
Ja, nee, Jan Terlouw, dus op 93-jarige leeftijd overleden. Wij gaan vandaag de winnaar van de Woutertje Pietersenprijs bespreken. Ieder jaar wordt die prijs uitgereikt. Hè? Wie heeft er dit jaar gewonnen?
Wie heeft er gewonnen? Dat is Ludwig Volbeda en hij schreef het boek Oever. Nu kan ik me heel goed voorstellen dat de luisteraars denken, goh, daar heb ik nog niet eerder van gehoord. En dat kan wel kloppen, want het is eigenlijk zijn debuut als schrijver. Als illustrator heeft hij al wel dingen gedaan. Maar dit is dus zijn eerste boek en hij wint er meteen een prijs mee.
Nou, knap.
Zeker, ja. Wat hij zelf ook aangeeft, ja, het verhaal was eigenlijk al lang in mijn hoofd zich aan het vormen. En ik kan me dus ook heel goed voorstellen dat deze prijs door volwassenen is gegeven aan dit boek. Want ja, het is wel echt een literair boek. En ja, ik heb daar eens over na zitten denken, hoe omschrijf je dat nou? De boeken die volwassen prijzen krijgen, dus eigenlijk bepaald door een volwassene die naar een kinderboek kijkt. Dat zijn boeken waarin, als je het een kind vraagt, die zullen zeggen, ja, er gebeurt eigenlijk niet zoveel in dat boek. Het is een beetje traag en er zit geen spanning in. Maar het zijn vaak boeken waar ja, onder de oppervlak eigenlijk een heleboel gebeurt. Want het klopt, het verhaal gaat over een kind en die krijgt een tekenopdracht van school. Er moet een zelfportret worden getekend. En de hoofdpersoon, ja, die kan eigenlijk heel goed tekenen, maar die worstelt daar heel erg mee. En ja, het zelfportret tekenen gaat eigenlijk heel erg over hoe kijk je naar jezelf. Dus het gaat heel erg over identiteit. Het is middelbare schoolleeftijd, dus ja, wie ben ik? Het gaat ook over genderidentiteit. Dus er zit heel veel onder de oppervlak. Maar dat, ja, heel veel kinderen willen gewoon actie en door. En ik gun het dat iedereen zo'n boek op een gegeven moment wel gaat snappen. Maar het wordt misschien niet als eerste uit de kast gepakt.
Nee, en ze pikken dus die gelaagdheid niet op die leeftijd.
Nee, meestal nog niet. Ja, niet als je er niet mee geholpen wordt. Dus je kan dat zeker als kind wel leren, maar dan moet je daar wel gewoon elke keer in, ja, in oefenen. Op school, misschien thuis, vind ik misschien niet een minder logische plek hoor. Maar ja, dan haal je wel veel meer uit dit soort verhalen.
Nou zeg je, dit boek gaat over iemand op de middelbare school. Ja. Is het ook voor de leeftijd voor middelbare scholieren?
Ja, en bij ons in de kast staat hij als zeeleesboek. Dus dat betekent eigenlijk 12 jaar en ouder. In de boekhoek zelf wordt zelfs aangegeven 13 jaar en ouder.
Ja, iemand moet dus zichzelf tekenen. Vindt dat lastig? Gebeurt er nog meer inderdaad?
Nou, er zit een heel deel in. Het boek is geschreven in een soort van briefvorm. Dus je wordt heel erg meegenomen in hoe de hoofdpersoon kijkt naar de gezinssituatie. Zij houdt heel erg van insecten. Dus er zitten allemaal gekke weetjes over insecten in. Ik heb bijvoorbeeld ontdekt dat vuurvliegjes geen vuurvliegjes zijn, maar eigenlijk vuurkevertjes.
Aha.
Ja, en er is iets met een feest waar ze wel of niet heen gaan. Dus je zou kunnen zeggen, het kabbelt heel erg, maar daaronder ja, gaat het dus heel erg over ja, die erkenning van wie ben ik.
Normaal gesproken lees je altijd een fragmentje voor. Heb je dat dit keer ook?
Zeker, ja. Ik heb twee stukjes fragmenten die eigenlijk, het ene zit meer in het begin van het boek en de andere komt meer aan het eind, maar ze gaan over hetzelfde onderwerp. En als je heel goed luistert, zegt het ook al iets over het verhaal zonder te veel te verklappen. Dus ik ga even beginnen met natuurlijk dat eerste stuk uit de eerste helft. Ik viste hem eruit en zette hem op het kastje. Er leek niets kapot te zijn. Alle zes de pootjes werkten nog. Gelukkig, dat is het voordeel van klein zijn. Hoe kleiner je bent, hoe minder de zwaartekracht aan je trekt. Op zijn gemak liep hij rondjes om de rommelkom. Wacht even, hebben jullie thuis ook een rommelkom? Misschien is het bij jullie een broekzakbakje of een sleutelschaaltje of zelfs een heel laat maar keukenlaadje. In ieder geval is het de plek waar je alles bewaart dat anders los in een tas of op een eettafel rondslingert. Bij ons thuis is het een kom die op het kastje naast de trap staat, bij de achterdeur. Iedereen legt er bij thuiskomst zijn huissleutels in, maar door de jaren heen is er nog veel meer komen aanwaaien en naar de bodem gezakt. Allemaal kleine dingen, een uitgedroogde balpen, een bijna lege paracetamolstrip, een fietslampje, alleen het achterlicht, drie verschillende knoopjes, een schelpje, een sleutelhanger, een doosje lucifers, een scherf van een mok, een stukje gum dat niet gumt, dat soort dingen. Dingen die tussen kwijt en bewaard in zitten.
Iedereen heeft zo'n schaaltje natuurlijk, waar de sleutels eigenlijk in horen.
Iedereen. Een huis is niet compleet toch zonder zo'n laadje of een schaaltje.
Ja.
Dan heb ik natuurlijk nog het laatste stukje, of het stukje dat erbij aansluit. Stel je dit voor. Op een lome zondagmiddag pak je een rommelkom en kiep je die om op tafel. Er rollen wat dingetjes af, je raapt ze op, legt ze terug bij de rest en je begint de boel te sorteren. De pennen gaan naar de pennenbakjes, de knoopjes leg je opzij en naai je eindelijk weer vast aan het overhemd. De sleutelhanger, die je als souvenir hebt gekocht, maak je met een spijkertje vast aan de muur in de wc, naast de vakantiefoto's. Het luciferdoosje gaat naar de keuken. De knikkers gooi je in een speelgoedtom op zolder. En dan? Er blijft altijd iets over. Een dingetje dat zich niet thuis laat brengen. Wat is het? Je houdt het dingetje tussen je vingertoppen, draait het opnieuw en opnieuw in je hand, maar je weet niet waar je het laten moet. Het is een restje. Weet je wat ik dacht? Dat ik zo was. Zo'n restje.
Oh, dat is toch wel... Heftig vind ik een vervelend woord, omdat heel veel mensen dat gebruiken. Maar het is toch wel inderdaad diepgaande stof.
Ja, en dat is het denk ik. Daarom koos ik ook deze twee stukken. Je zou in de eerste nog kunnen denken, ja, waar gaat het nou eigenlijk over? Maar het is precies in dat laatste stukje, die laag die eronder zit. Ik denk dat er heel veel kinderen wel zijn, als ze dit boek lezen, dat ze er echt iets aan hebben. Herkenning, durven zeggen waar ze mee aan het worstelen zijn. Dus ik vind het wel echt een aanrader.
Ja, en nog één vraag hoor, want het boek heet Oever. Waar komt de titel vandaan?
Ja, nou dat heeft dus ook te maken met die hele zoektocht met een vriendschap die heel belangrijk is geweest voor de hoofdpersoon. En die persoon heet Oever.
Kijk, als je meer wilt weten, het boek bestellen bij familie of vrienden in Nederland en lekker laten opsturen, zodat je het hier in Australië kan lezen. En dan dank ik jou hartelijk voor deze nieuwe kinderboekenhut-tip. Dankjewel, Larissa.
Heel graag gedaan. Tot de volgende keer.
Bent u nou nieuwsgierig geworden naar Oever of bent u op zoek naar meer inspiratie om voor te lezen? Alle boekentips zijn te vinden op onze website sbs.com.au/Dutch. Dan nu muziek van Frizzle Sizzle. Alles heeft een ritme. Het is tijd voor de achtergronden bij het nieuws in Nederland. We hebben ons willekeurig weekoverzicht kunnen samenstellen met dank aan de NOS, Omroep Gelderland en RTV Drenthe. Maandag hield Geert Wilders van de PVV een persconferentie. Hij zei dat zijn geduld op is en er snel een veel strenger asielbeleid moet komen, want anders is de PVV weg. U hoort een stukje uit die persconferentie opgenomen door de NOS.
Nederland koos massaal voor verandering en trok aan de noodrem om de asielproblemen te stoppen. Dus er moet nu ook geleverd worden. En snel. En dat betekent dat de handschoenen van de PVV vanaf vandaag uitgaan. We hebben genoeg water bij de wijn gedaan. Omdat ik van de heer Omtzigt en mevrouw Jesselgus geen premier mocht worden, kwam er geen kabinet Wilders 1, maar een kabinet Schoof 1. Maar ik zeg u, als dat zich gedraagt als een kabinet Rutte 5 en er dus niets of onvoldoende verandert, dan zijn wij weg.
Wilders presenteerde een 10-stappenplan waarin onder andere staat dat hij de grenzen wil sluiten voor asielzoekers, dat er meer grensbewaking moet komen met behulp van het leger en dat gezinshereniging tijdelijk wordt stopgezet. Coalitiegenoten lijken tot dusver niet erg onder de indruk van de dreiging van Wilders. In 2023 werd op de A12 bij Zevenaar een wolf aangereden. Het dier moest uit zijn lijden worden verlost en werd vervolgens opgezet. Nu is het te zien in het Nijmeegse museum De Bastij. Omroep Gelderland sprak met preparateur Sita van Hoorn en conservator van het museum Daphne Niehoff.
Ik heb de huid van het lichaam afgehaald, eigenlijk geveeld noemen we dat. En deze wolf was al onderzocht in Utrecht, dus ze hadden al secties gemaakt. Er zitten veel snedes in, ook wat gaatjes hier en daar. Dus daar ben ik nu druk mee bezig om die om hem weer helemaal in elkaar te zetten eigenlijk.
Dat is natuurlijk een topstuk van de collectie. Het is heel mooi dat we dit dier kunnen toevoegen in navolging van de otter en de bever. En hij is ook heel subtiel, heel natuurgetrouw opgezet. En we zijn echt ontzettend blij mee.
Het is onrustig in de Drentse gemeente Westerveld. Daar voerden deze week honderden voor- en tegenstanders van de bollenteeltactie bij het gemeentehuis. Op dat moment kwam de gemeenteraad namelijk samen om te debatteren over de bestrijdingsmiddelen die op de bollenvelden gebruikt worden. RTV Drenthe sprak met zowel voor- als tegenstanders. Allereerst Rupert de Haan van Gifvrij Westerveld.
Ik ben voor boeren. Ik wil hier boeren zien. Dat is het hele punt. Ik wil hier geen bollen zien. Bollen gaat over gif en boeren gaat niet over gif. Boeren, dan zorg je voor het land. Dan zorg je dat je met je trekker het land kan bewerken. Dan zorgen we met z'n allen voor de gezondheid van mensen en de voedsel van mensen. Er is geen mens die hier nu nog één bol gaat eten.
Als je een beroep uitoefent en je houdt je aan alle wet en regelgeving die heel streng is. Je houdt je overal aan. En dan word je nog overal voor uitgemaakt. Dat gaat heel diep onder je vel zitten. En dat is de reden dat de opkomst hier zo groot is.
En dat was Johan Moes namens Agrarisch Westerveld. Tot zover het willekeurige weekoverzicht voor deze week. We danken de NOS, Omroep Gelderland en RTV Drenthe voor de fragmenten. Deze week krijgt u de groeten uit Buxton, een plaats op het platteland van New South Wales, maar niet ver van Sydney. Lisa ten Hope leeft daar samen met haar man voor een groot deel zelfvoorzienend. Haar woonplaats doet haar denken aan haar geboortestreek de Achterhoek. Waar in Australië woon jij? Wat is er allemaal te doen en wat maakt het nou zo'n fijne plek om te wonen? Wonen er andere Nederlanders in de buurt of ben je de enige? In Groeten Uit praten we met Nederlanders over hun thuis Down Under en hoort u het verhaal achter de verhuizing naar Australië. Met vandaag het verhaal van...
Ik ben Lisa ten Hope en ik woon in Buxton, New South Wales.
Jij bent in Australië gekomen als backpacker. Hoe kom jij dan op het spoor van het dorpje Buxton?
Dat is een grappig of awkward verhaal. Ik was een keer op Tinder en toen zag ik het Tinder-profiel van mijn nu huidige man, Bo. En we hadden een leuk gesprek over hoe we dachten over het leven. Gewoon een normaal gesprek en over kamperen en onze view of life. En toen ben ik een keer naar hem toegereden in Buxton, waar zijn ouders woonden. En waar hij is opgegroeid. En we wonen er nu nog steeds. En één straat verder dan waar de liefde is opgegroeid.
Dus dankzij een dating app gewoon.
Ja, het kan.
Wat leuk. Wat is er zo leuk aan Buxton dat je dus ook dacht van, nou, deze jongen is leuk. En ik wil dan ook wel hier in dit dorp gaan wonen.
Ja, Buxton deed mij eigenlijk een beetje denken aan waar ik ben opgegroeid in Nederland. Ik ben opgegroeid in de Achterhoek, in Eibergen. En ik ben in het buitengebied daar opgegroeid, geboren en getogen. En Buxton deed me daar gewoon heel erg aan denken. Toch de vrijheid, zodat je een huis hebt met een stukje land. En je kunt zwaaien naar je buren, niet letterlijk in de tuin kijken. Maar gewoon een fijn gevoel. En ik denk, dit voelt ook wel een beetje als de Achterhoek. Dus dat past wel bij mij.
Mm-hmm. Ja, voor de mensen die de kaart niet paraat hebben. Je zei New South Wales, maar waar precies?
Nou, Buxton is nog net onderdeel van Greater Sydney. Maar Sydney is natuurlijk enorm groot. Dus als je Sydney hebt, dan is het ten zuidwesten. Ligt tussen de Southern Highlands en Sydney centrum, laat maar zeggen. En ik denk Sydney CBD is ongeveer 1,5 uur. Of een vliegveld is 1 uur en 20 minuten. Dus op zich ligt het best wel ideaal. Als er een keer iets is, dan zit je niet helemaal in the middle of nowhere. Dan kun je gewoon het vliegtuig pakken naar Nederland. Dus
En nou hebben jullie wel een bijzondere levensstijl. Niet iedereen woont zoals jullie wonen. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, toen ik Bodus ontmoette op Tinder, dan vind ik het wel heel belangrijk om dezelfde visie op het leven te hebben. Dus we hadden eigenlijk wel een heel fijn gesprek met elkaar over hoe wij zagen dat we een leven wouden leven. En wij leven nu de laatste 7 jaar... niet 100% zelfvoorzienend, maar we zijn op weg om, denk ik toch wel 70% op het moment te doen. We zijn begonnen met 5 potten tomaten en in de laatste 7 jaar is dat uitgegroeid tot een boomgaard, een grote groentetuin, verschillende dieren. Ik eet zelf geen vlees of weinig vlees. Maar mijn man, die houdt er wel van. Dus we hebben kwatteltjes. Die houden voor het vlees en de eitjes. En we hebben kippen en eenden. Die houden ook voor het vlees en de eieren. En we hebben nog duifjes. Nu 3 geitjes. We hebben een kleine babygeitje. En 3 schapen. En die zijn er ook voor de melk en voor het vlees, helaas. En dat is eigenlijk mijn taak op het moment. En dan willen we eigenlijk nog meer uitbreiden. En als wij gaan kamperen, dan rijden we in een oude Land Cruiser. Dat heeft Bo zelf omgebouwd, dat hij kan rijden op oude vegetable oil. Dus soms dan gaan we naar een cafetaria om te vragen of ze wat oude olie hebben. En daar rijdt onze kampeerauto op.
Wauw.
Is wel wat. Wauw, maar ik heb heel wat avonturen daarmee meegemaakt. Want het klinkt heel simpel op frituurvet, maar er komt wel wat technische zaken bij.
Vind je dat simpel klinken? Dat vind ik helemaal niet.
Soms denken mensen, dat is makkelijk. Gewoon frituurvet erin gooien en gaan. Maar de filters die raken wel eens verstopt. En de fuel lines die ook wel eens. Dus we staan nog wel eens stil als we aan het kamperen zijn met de auto. Maar Bo kan dat altijd repareren. Mm-hmm. Maar dan kunnen we wel goedkoop weg.
Ja, en dus de dieren die geven jullie eten en melk misschien, drinken dus.
Ja.
Betekent dat jullie daarnaast niet werken omdat jullie verder niet veel inkomen nodig hebben, omdat jullie echt hiervan kunnen leven?
Nou ja, we wonen in Sydney. Sydney is ontzettend duur. Dus ja, Bo is echt een go-getter. Zijn vader is met pensioen sinds 39, dus hij wou dat eigenlijk evenaren of nog sneller doen. Dus Bo heeft een eigen bedrijf, die werkt van thuis. En ik tuinier voor ouderen in de omgeving. Maar ik ben dan part-time tuinvrouw, laat maar zeggen. En hier part-time dat zelfvoorzienende gedeelte te doen. Dus onze kosten zijn vrij laag. Maar Bo heeft ontzettend hard gewerkt en nog steeds. Dus uiteindelijk is het doel wel in een paar jaar om echt gewoon minder te werken.
Dat is dan echt de droom, ja, het doel. Ja.
Ja, ja.
Ja. Ja, het klinkt heel prachtig. Mis je de Achterhoek nog wel of is dat helemaal vergeten nu?
Nee, die vergeet ik niet. Ik heb ook een Achterhoekse vlag hier hangen. dus ik houd de Achterhoek hier wel in stand. En ik probeer elk jaar wel terug te gaan, elk anderhalf jaar. En van de zomer nog naar de Zwarte Cross geweest op de camping. Met vrienden en vriendinnen. Dus ik vind het heel belangrijk om terug te gaan. Ja,
ja. Voor mensen die denken, nou dat klinkt wel. Kan je nog even in een paar korte zinnen even Buxton promoten waarom jij daar nou zo fijn woont?
Ja, Buxton. Super fijn, omdat het toch, als je naar de stad wil, dan is het toch nog op zich goed te doen. Maar waar wij zitten voelt het dan toch nog wel de Achterhoek. Dus je hebt van alle facetten heb je wel wat. Het grenst aan een national park, Natta National Park. En dat gaat helemaal door naar de Blue Mountains. Dus je hebt mooie wandelingen waar eigenlijk niet zoveel hikers komen. Het is een beetje een hidden gem, vind ik altijd. Dus ja, ik vind Buxton ideaal en het heeft één klein supermarktje. Maar als je bijvoorbeeld naar de Aldi wil of naar de Woolworths, dan is dat 15 minuten hier vandaan. Treinverbinding is ook supergoed. Het is goedkoop om met de trein naar Sydney te gaan. Dus heeft van alles wel wat.
Wil je ook al vertellen over jouw Australische woonplaats en lijkt het je leuk om mee te doen naar een groeten uit? Stuur dan een e-mail naar dutch.program@sbs.com.au. Alle afleveringen van Groeten Uit zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au/dutch. Tot zover SBS Dutch voor vandaag. Heeft u in deze uitzending iets gehoord wat u nog een keer zou willen beluisteren? Ga dan naar onze website sbs.com.au/dutch of speel het af in de gratis SBS audio app. Deze is te downloaden in de App Store of in Google Play. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook. Volg of like ons daar. facebook.com/sbsdutch. Hier kunt u ook even vertellen en met ons delen wat voor herinneringen u heeft aan SBS Dutch, het Nederlandse programma. Wanneer ging u voor het eerst luisteren? We vieren namelijk over een paar weken ons 50-jarig bestaan. En we zouden het leuk vinden als onze luisteraars herinneringen met ons ophalen aan dat Nederlandse programma. En dan tot slot het NOS 8 uur journaal van gisteren. Dat kunt u over een half uurtje om 12:30 bekijken op SBS Worldwatch of op SBS On Demand. We sluiten muzikaal af met Lee Towers, I Can See Clearly Now. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot woensdag. Dag!
Thank you.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.